Goedemorgen gemeenteleden en gasten. Welkom in deze online dienst van de gezamenlijke kerken van Deurne, Elsdorp en Venray. Voorganger van vandaag is dominee Roeland van Wijkhuizen uit Helmond. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de volgende mensen. De lector is Hans Meester. De organist Vaak Schonewille. De muzikale medewerking wordt verleend door Meindert Krozer. De koster is Evert van Kampen. Mijn naam is René van Acooi, ik ben ambtsdrager van dienst. De bloemengroet gaat vanuit Deurne naar mevrouw Geesje Spang als groet van de gemeente. Vanuit Elsendorp naar Ronald en Christa van der Hoek als waardering voor hun geweldige inzet voor de Vossenbergkerk. Vanuit Venray met de hartelijke felicitaties naar mevrouw Buskop Kuisau en de heer van der Ben, beide in verband met hun verjaardag. We beginnen deze viering met het aansteken van de tafelkaarsen. Ons openingslied is Psalm 84, vers 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer. Namens de gezamenlijke kerkenraden wens ik u een goede dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde maakt. De Eeuwige blijft trouw aan zijn schepping, trouw aan u. Genade zij u en vrede van God, de bron van alle leven. Van de Zoon Jezus Christus, die ons bevrijdt. Van de Heilige Geest, die alle leven vernieuwt. Amen. We vervolgen met het derde. Bekeer ons tot onze God. Eeuwig woord. U hebt de aarde haar aanzijn gegeven. U hebt uw schepping en al wat daarin is lief. U sprak en heeft gesproken. En wat nog meer is, u spreekt. U spreekt in oude woorden en in nieuwe woorden tot ieder persoonlijk. En u bent aanspreekbaar precies vanaf de plek waar en hoe ik ben. Ik dank u dat ik uw helend woord kan onderscheiden van woorden die breken, polariseren en kleineren. Ik dank u dat uw geest over de wereld gaat. Dat u met uw woord woning maakt in mij. Amen. De eerste lezing is van het rooster en komt uit Matteüs 17 vanaf vers 14. En het zal gelezen worden door Hans Meester.
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die hem voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. Daar sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe en eenmaal met hem alleen vroegen ze: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: Verplaats je van hier naar daar. Tot zover deze lezing. En we zingen nu lied 316.
De tweede lezing komt uit Jacobus hoofdstuk 4 vanaf vers 3. Vanaf vers 1. Jacobus schrijft: waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordzuchtig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Hier eindigt de lezing uit Jacobus. We antwoorden met lied 146c, het eerste couplet. Gemeente van onze Heren, aansluitend aan de prediking luisteren we eerst naar orgelspel van Vaak Schone Willen en daarna zingen we lied 908, 1 en 4. Een verhaal waarin Matthäus vertelt dat Jezus iemand geneest van een demon van epilepsie. Dat staat op het rooster. Ik wil u uitnodigen om eerst een stukje theologie door te nemen, om daarna naar het thema bidden te gaan. En dat zal meer spiritueel van aard zijn. Matthäus en Lucas nemen allebei dit verhaal over van het eerder geschreven Marcus-evangelie. Maar ze leggen allebei een eigen nadruk. In Lucas ligt de nadruk op de daad van Jezus. Lucas was een arts en hij heeft sowieso de meeste genezingsverhalen ten opzichte van de andere evangelisten. In Matthäus, het verhaal dat vanochtend uitgangspunt mag zijn, ligt de nadruk op vers 19 en 20. Dat gesprek van Jezus na de genezing. Het zijn woorden die veel meer zijn dan een epiloog. De nadruk bij Matthäus ligt duidelijk niet op de daad van Jezus, op de christologie, op wat Christus allemaal kan, maar op discipelschap en op geloof. Matthäus schrijft hier over de kracht van geloof en gebed. Als Jezus over geloof spreekt, gebruikt hij het beeld van een mosterdzaadje, het kleinste zaadje van alle gewassen. Een zaadje van 1 millimeter groeit uit tot een plant van enkele meters hoog. Echt geloof richt zich net als hoop en vertrouwen op God en niet op mensenregeltjes en dogma's. echt geloof laat God aan het werk. De discipelen meenden dat zij die geest van die epileptische man zelf zouden kunnen uitdrijven. Maar Jezus zegt hier juist dat niet de gelovige die grote kracht heeft, maar het geloof heeft grote kracht. Geloof gaat buiten het ego om. Ik blokkeer God als ik mij met mijn ego en op mijn eigen kunnen en op mijn eigen veronderstelde geloof richt. Als ik daarop vertrouw. Als ik maar het geloof van een mosterdzaadje zou hebben, zou niet ik bergen kunnen verzetten, maar mijn oprechte geloof zou bergen kunnen verzetten. En natuurlijk is dat een beeldspraak die Jezus hier gebruikt. Waarom werkte dat gebed van de discipelen dan niet? Dat zij die geest niet konden uitdrijven. Daarmee kom ik op het tweede deel. Jacobus is er heel duidelijk en uitgesproken in. En hij schrijft: u krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. Daar zit geen woord Grieks of Latijn bij. Dat is meteen duidelijk. Er is dus zoiets als verkeerd bidden. Ik wil u een voorbeeld noemen. En met name mensen in Deurne kunnen dit voorbeeld van mij wel eens gehoord hebben in een ander verband in 2012. Even opfrissen, kan geen kwaad. Ik zei zo even dat echt geloof God centraal zet. God erkennen als de enige en almachtige God betekent niet dat God een soort Sinterklaas is waarbij je verlanglijstjes kunt inleveren. Wat moet God met al onze verlanglijstjes? In het doorgaans droge en zonnige Spanje bidt een boer om regen voor zijn gewas. En de toerist die op precies diezelfde plek net aankomt voor zijn vakantie bidt om een weekje zon en droogte. Wat moet God daarmee? Aan het begin van een wielerwedstrijd zie je meerdere wielrenners een kruisje slaan en een schietgebedje tot God richten om die wedstrijd te kunnen winnen. Hoe kan God op dit soort gebeden reageren? Ik heb het mis als ik denk dat God tegen sommige gebeden ja zegt en tegen andere nee en tegen weer andere, nou misschien wel, maar nu even niet. God is schepper. Maar niet de beslisser. Dat zou alles zijn vrijheid opnemen. God schiep het levensproces, schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En dus ook met de vrije keuze. En God neemt waar, en wel op zo'n liefdevolle wijze, dat alles hem goed is. Overeenkomstig die bekende woorden van Paulus in 1 Korinthe 13, in dat lied over de liefde. Liefde oordeelt niet, liefde verdraagt alles. God is het al, waarbij woorden tekortschieten, het al. Dat maakt God almachtig, niet zijn willekeur. Om de werking van het gebed en de kracht van het gebed te begrijpen, kan een stukje psychologie veel verhelderen. De gedachte achter de gedachte is de werkzame gedachte. Nog een keertje. De gedachte achter de gedachte is de werkzame gedachte. Als ik bid en vraag om rijkdom, dan is de gedachte achter die gedachte dat ik mezelf te arm vind. Ik bid om wat ik niet heb. En de gedachte achter de gedachte is de werkzame gedachte. Dus als ik bid om rijkdom, dan bevestig ik mezelf op dat moment dat ik te arm ben. En naarmate ik harder en vaker bid dat ik rijker moet worden, bevestig ik iedere keer weer de onderliggende gedachte dat ik te arm ben. En dus zal ik me ook alleen maar steeds armer gaan voelen. Verkeerd bidden is een verlanglijstje indienen van wat ik wel wil, maar niet heb. Wanneer ik bid voor iets waar ik naar verlang, dan bevestig ik juist het gebrek daaraan. Want de gedachte achter de gedachte is de werkzame gedachte. Door zo te bidden wordt het veronderstelde gebrek steeds sterker ervaren. Als ik blijf bidden om gezondheid, dan ga ik mezelf steeds zieker voelen. Zo bezien kan ik dus de conclusie trekken dat het juiste gebed niet het smeekgebed is, maar het dankgebed. Het dankgebed is het juiste gebed, want met het uitspreken van dankbaarheid bevestig ik dat God antwoordt. Dat is vertrouwen in God. Bidden is niet het willen bevredigen van eigen hartstochten, zoals Jacobus schrijft. Het voorbeeld van de boer en de toerist in Spanje laat zien dat dat soort gebeden tot onmogelijke situaties leiden. Ja en nee tegelijk zeggen kan niet. Wie bidt om vrede, bevestigt een gebrek daaraan en ervaart derhalve steeds minder vrede. God schenkt zijn vrede iedere dag. Het gebrek aan vrede ligt niet aan God. Het ligt aan mezelf. De juiste vraag is niet: God wil ons vrede geven. Maar de juiste vraag is: wat doe ik met die vrede die God geeft? Als ik blijf denken in termen van wij tegen zij, als ik blijf vertrouwen in de macht van afschrikking en bereid ben om miljarden per jaar uit te geven aan bewapening, hoe kan God dan vrede schenken? Hoe kan God vrede dan nog tot mij doordringen? Ik blokkeer God op die manier. Daarentegen dank ik God voor de vrede die Hij ieder moment weer in mij zaait. Dan kan ik ook de vrede in mij voelen neerdalen. Als ik iets vraag, ben ik in feite niet tevreden met de werkelijkheid zoals deze is. Eigenlijk zeg ik dan nee, dat wil ik niet. Tegen de werkelijkheid. Want die kan ik op dat moment niet accepteren. Als ik dank, dan zeg ik ja tegen de werkelijkheid. En dan geef ik mezelf ruimte om vrede te ervaren. Bidden is in dankbaarheid vertrouwen op God. Bron van alle leven. Schepper van het levensproces. Die de uitkomst al bepaald heeft. Het komt goed. Leven begint met ja zeggen tegen het leven. Onderwerp u aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten, schrijft Jacobus. Mij onderwerpen aan God is leven vanuit liefde en het vertrouwen dat de uitkomst goed is. Vorm en inhoud van uw eigen leven liggen niet vast. Ik zei dat eerder, want anders zou u ook niet vrij zijn. Maar de uiteindelijke uitkomst van het leven ligt wel vast. De geborgenheid in God. Als ik door een stapje achteruit te zetten, in mezelf, loskom van mijn gedachten, loskom van mijn ego, dan verdwijnen de demonen van jaloersheid en twist achter de horizon. Dan zit ik niet langer vast aan angstige gedachten en zorgen dat ik verwikkeld zou zijn in een strijd van de een tegen de ander. Bidden is aansluiten bij liefde, waardoor angst verstomt en wegvliet. Kierkegaard, een 19e eeuwse filosoof, die schreef: hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, hoe minder ik te zeggen had. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ik werd iemand die luisterde. Eerst dacht ik dat bidden spreken was, toen zwijgen. Maar ik leerde dat bidden niet louter zwijgen is, maar luisteren. Bidden wil niet zeggen mezelf horen praten en mijn eigen egocentrische verlanglijstjes bij God als Sinterklaas indienen. Bidden wil volgens Kierkegaard zeggen stil worden, stil zijn. Bidden is innerlijk stil worden, mezelf bewust worden van de eenheid met Christus. Het is mezelf loskoppelen van mijn ego. En in de woorden van Deuteronomium, het is luisteren naar God en hem zijn toegedaan. Bidden is stil worden. Dat wil zeggen, de soms pijnlijke situatie waarin ik verkeer, de ziekte, de moeilijkheid, het verdriet in mij, dat allemaal niet wegduwen, maar eerlijk onder ogen zien en erkennen. Ja zeggen dat het er is. En dan zeggen, mijn God, ik weet het niet. Bidden is God een kans geven om tot jou te spreken. En dan opent zich een weg die je in vertrouwen kunt gaan samen met hem. Dan opent zich zijn weg. En dat is de weg waarop jij kunt worden die je bent, kind van God. Het is God zelf die je uitnodigt. Mijn lieve kind, kom. Kom hier bij mij. Adem mijn liefde in. Adem mijn liefde uit. En je zult ervaren dat mijn vrede jou omgeeft. Amen. mag ik u voorgaan in gebed. Eeuwige God, u bent de stem in mijn stilte. U bent het woord dat in mij ruimte schept, de benauwenis voorbij. U bent de stem in mijn stilte. U bent het woord dat vrijheid schenkt aan mij, de angst voorbij. U bent de stem in mijn stilte. U bent het woord dat naar liefde wijst, de afwijzing voorbij. U bent de stem in mijn stilte. U bent het woord dat mij uitnodigt op weg te gaan, het ego voorbij. U bent de stem in mijn stilte. U spreekt als ik tijd en ruimte neem om te horen naar u. Ik dank u. Aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen het slotlied, lied 912, eerst het vijfde couplet, daarna het eerste, en dan sluiten we deze viering af met de zegen. De Eeuwige zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. Naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen. De Eeuwige God zij achter u, om u te bewaren voor valsheid. Onder u, om u op te vangen als u valt. De liefde van God zij in u, om u te troosten bij droefenis en bij gemis. De Eeuwige zij boven u om u te zegenen. mogen de genadige God u zegenen, nu en morgen. Amen.